gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Door onvoorziene omstandigheden wordt de dienst vanmiddag ook uitgezonden via de Stilok. De collecten, de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk en bij de uitgang zoals we gewoon zijn voor het bouwfonds. En voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag uit Romeinen 6, de verse 1 tot en met 14. Romeinen 6, verse 1 tot en met 14, tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen uit Psalm 42 gaan zingen het derde en ook het vijfde vers. Psalm 42, een psalm waarin sprake is van benauwdheid en van moeite, maar waarin ook het perspectief doorklinkt. Dat de dichter tegen zichzelf zegt dat hij op God moet hopen en moet vertrouwen, omdat de Heere straks zijn nood en benauwdheid zal veranderen in geluk. Laten wij het derde en het vijfde vers samen gaan zingen. Psalm 42, 3 en 5. vanmiddag beleiden we ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En daarna zingen we uit Psalm 9, het eerste en ook het 11e vers. Psalm 9. En daarvan het eerste en het 11e vers. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En het 11e vers zingt een Heer die eeuwig leeft. We spreken in ons hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag uit de Romeinenbrief en dan het 6e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Dus uit de Romeinenbrief, 6e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Er staat boven heiliging van het leven. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet ge niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking aan zijn opstanding. Dit wetend, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven we dat we ook met hem leven zullen, wetend dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij aan de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam, en stelt uw leden niet tot de zonde, tot wapenen van de ongerechtigheid, maar stelt u zelf Goden als uit de doden levende geworden, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover Romeinen 6. We willen samen in ons gebed tot de Heere naderen en wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder H. van Santen, de faunalaan na een operatie, weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En wij willen aan de Heere opdragen onze zuster Zwart Emmink van het Wilhelminapark. Het Prins Willem-Alexanderpark, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen en die onze voorbeden ook dringend nodig heeft. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere in de hemel, u bent een groot God. U bent een heilig God. U bent de eeuwige God, die van eeuwigheid tot in eeuwigheid is. En die ook alles geschapen heeft en ook alles draagt door uw kracht. Tegenover u zijn wij maar hele kleine mensen. We zijn onheilige mensen. We zijn ook tijdelijke mensen. Want dat blijkt ook wel weer elke week, horen we van mensen om ons heen die weggenomen worden uit dit leven. Er zijn mensen die al, zijn we hier tientallen jaren op de aarde, die hier toch geen blijvende stad hebben. Er zijn maar kleine, tijdelijke mensen. En nu mogen we samen tot u komen, Heer, om van u te horen de woorden van het eeuwige leven. Want u bent niet alleen de eeuwige, maar u schenkt ook eeuwig leven. In de Heer Jezus Christus, die gekomen is in ons menselijke vlees, die diepe weg is gegaan van het kruis, die zich vernederd heeft tot in de dood toe, Maar wat meer is die ook opgestaan is en die leeft. Die alles, alles volbracht heeft. En die daarom nu dat eeuwige leven schenkt aan ieder die de toevlucht tot u neemt. Wat is dat een heerlijke werkelijkheid, Heere. Eeuwig leven is er bij u. We mogen het zoeken bij u. We mogen het vinden in u. Geef dat het geheim van ons leven mag zijn. En dat ook steeds meer mag worden. Dat we alles alleen van hem, de Heere Jezus, verwachten. De levensvorst die alles overwonnen heeft. Wij bidden van u, Heere, of wij vanmiddag, als we hier samen zijn, ook de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. Want we zullen samen weer een gedeelte uit uw woord en een gedeelte uit onze catechismus gaan overdenken. En dan hebben wij altijd weer nodig dat onze harten worden geopend. En dat we het onderwijs verstaan. Dan hebben we altijd weer nodig, Heer, dat uw geest ons voedt en wijdt en leidt. Troost en vermaant. U kent ons, u weet wel wat we nodig hebben, Heer. Wilt u in het bijzonder vanmiddag degene onder ons die naar troost en bemoediging verlangen, die ook bijzonder zegen. Wilt u zijn, Heren, met onze jonge mensen, dat ook onze jonge mensen de dingen waarover het vanmiddag zal gaan mogen verstaan in hun leven. We kunnen het leven met u elkaar gunnen, maar we kunnen het elkaar niet geven. Maar u kunt dat wel en u wilt het toch ook doen, Heren. En we mogen toch ook weten dat als we samen zijn hier in de kerk, dat we toch op de werkvloer zijn van de Heilige Geest. O, wil ook onze jonge mensen opzoeken en hun een hart geven dat u wil kennen en u wil erkennen. We bidden u, Heer, of u wilt zijn met allen in het midden van ons die moeite en zorgen hebben, verdriet in hun leven. Denk ook aan allen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon of vanmiddag via de stilok. Wilt u hen ook in hun bijzondere omstandigheden gedenken, Heren? U weet wie we zijn, u kent ons staan en ons zitten. U weet van alles wat er in ons leven aan de orde is. Schenk uw genade, uw ontferming, uw liefde. Wij mogen samen in het bijzonder aan u opdragen, Heren. Onze zuster Zwart Emmink, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen en die onze voorbeden zo nodig heeft, dat betekent die uw zorg zo nodig heeft. We dragen haar van harte aan u op, nu ze lichamelijk het zo moeilijk heeft. Wilt u de behandeling die ze krijgt zegenen? En wilt u ook geestelijk nabij zijn, Heren, dat ze het mag ondervinden? Ook in deze beproeving is de Heere nabij en schenkt hij kracht naar kruis. We mogen samen ook dankbaar zijn, Heere, dat u in ons midden onze broeder van Santen door de operatie heen geholpen heeft. Dat alles ook goed mocht verlopen. Dat hij inmiddels ook weer thuis mocht komen bij zijn gezin. En nu willen we samen ook bidden of u hem verder herstel wilt geven de komende weken. Wees onze broeder nabij en goed. We komen zo samen tot u. We leggen al deze dingen aan u voor. We beseffen dat we geen rechten kunnen laten gelden, Heer. We beseffen tegelijk onze diepe afhankelijkheid van u. Wilt u ons uw genade schenken? Wilt u ons verhoring geven? Dat op grond van dat volbrachte werk van die grote borg en middelaar en koning, de Heere Jezus Christus, die nu aan uw rechterhand is en die altijd voor zijn volk op aarde bidt. Hoor ons, zegen ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen uit Psalm 142 het eerste, het vijfde en ook het zevende vers samen zingen. Psalm 142, vers 1. O Heer, wil mijn gebeden horen en neig tot mijn smeken gunstig oren. Het vijfde vers. Ik denk in het midden van de gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. En het zevende vers. Heere, doe mij spoedig ademhalen, wil mijn bezweken geest bestralen. Wij zingen straks uit Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en ik riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mijn lijden en deed me in de ruimte gaan. De Heere is bij me. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. Er God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Psalm 118, derde vers na de prediking. En die heeft tot uitgangspunt dat wat wij lezen in vragen en antwoorden 43 en 44 van zondag 16 van onze catechismus. Die laatste twee vragen en antwoorden die nog zijn blijven staan van zondag 16. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. En dan vraag en antwoord 44. En waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij, mij ganselijk ook vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van die helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, het wonderlijke is dat wij in de dood van de Heere Jezus Christus het leven mogen vinden. Als wij in ons leven leren worstelen met die belangrijke vraag, ja, hoe worden mijn zonden nou vergeven? En hoe zal ik nou rechtvaardig staan voor God? Dat is de meest belangrijke vraag voor een mens. Ik hoop dat we die vraag in ons leven kennen of anders gaan kennen, hoor. Als we met die vraag in ons leven worstelen, hoe worden mijn zonden vergeven? Dan is het antwoord zo geweldig rijk. Hè? Dan mogen we vluchten naar de Heere Jezus. En dan mogen we het tot onze verwondering gaan ervaren. Die vloek, die veroordeling die op mij ligt, heeft hij op zich genomen. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. Zijn dood. Daarin ligt voor mij nou het leven. Het leven met een hoofdletter. Een leven waarvan de mensen in deze wereld niet van afweten. Maar een gelovig mens, ja, die gaat het kennen. Die gaat zich daar ook over verwonderen. Hij gaat het nooit begrijpen. We zien het. Maar wij doorgronden het niet, zingen we dikwijls. En dat is ook zo waar als het gaat om deze geestelijke dingen. We zien het, wij doorgronden het niet. Maar we verwonderen ons erover. In zijn dood ontdekken wij het leven. Ja, toch? Of heb je dat in je leven nog niet ervaren? Als wij in de dood van de Heere Jezus het leven mogen vinden, gemeente, dan is natuurlijk wel de vraag, ja, maar hoe kan dat dan dat we dan ook nog moeten sterven? Die vraag is ook aan de orde geweest in zondag 16. Als je het eeuwige leven dan door het geloof ontvangen hebt, ja, maar waarom dan nog die dood? Nou, dat antwoord dat de catechismus ons gaf, hè, dat was ook zo geweldig rijk en zo bemoedigend. Hè. Als je in Christus geborgen bent, het leven in hem gevonden hebt, hè, dan is je sterven een afsterven aan al dat wat van ons is. Die oude mensen, die oude zonden, die oude ongerechtigheden. Afsterven, dat is sterven. Ja, en nog meer, sterven, dat is ook erven. Als je in Christus bent, als je in hem dat leven zoekt en vindt, want dan mag je weten, dan zal hij dat leven mij geven, dat nooit meer vergaat, dat leven in de hemel. Dat heerlijker is dan dat wij hier op aarde ooit kunnen begrijpen, ooit kunnen bedenken. Dat leven met hem, waar de apostel Johannes in Openbaring zo heerlijk over schrijft. Hè? Dat er een zalig hemelleven is. Hè? En dat de gezaligden God ook mogen kennen en prijzen voor die zaligheid die hij hen gaf. Sterven wordt erven. Voor wie in Christus is geborgen. Nou, bent u het met me eens als ik vanmiddag zeg dat de dood van de Heere Jezus eigenlijk te vergelijken is met een bron waar geweldig veel water, levend water uit voortkomt. Hè? En wat we dan vanmiddag met elkaar willen overdenken, gemeente, dat is dat er niet alleen maar met het oog op de toekomst geweldig veel troost ligt in dat leven dat de Heere geeft. Hè? Maar dat er ook al voor vandaag zoveel troost ligt in die dood van de Heere Jezus Christus. En waarom ligt daar zoveel troost in voor vandaag? Nou, onze catechismus die zegt het hier in antwoord 43, dat gaan we samen overdenken. Door de kracht van die gestorven en ook opgestane Heere Jezus leer ik mijn oude mens steeds meer kruisen. Leer ik steeds meer op de eer van mijn God gericht te zijn. Leer ik meer mijn leven als een dankoffer aan God te offeren. Het is door de kracht van de gestorven Jezus dat ook in mijn leven er meer en meer gestalte komt van de heiliging van mijn hart en leven. Nou, en dan nog een weldaad die uit de Heer Jezus en uit zijn lijden en sterven voortvloeit voor het heden. Dat is te midden van alle aanvechtingen, te midden van alle strijd, te midden van alle benauwdheid. Hè? En die kan er wezen hoor. Daar gaan we het vanmiddag samen ook nog wel over hebben. En dan zult u, dat weet ik zeker, dan zult u zeggen, daar ken ik het een en ander van die benauwdheid. En er zullen er onder ons zijn die misschien zeggen van, je moest dus weten, dominee, hoe ik nou in de kerk zit, met hoeveel aanvechting. Te midden van al de aanvechting, te midden van al de benauwdheid. Hè, dan mogen we weten, hij heeft het ook allemaal al doorgemaakt. Hij weet wat het is. En dat niet alleen. Maar hij wil mij ook in al die aanvechting en al die benauwdheid, wil hij mij troosten, vasthouden. Zijn liefde tonen, zijn barmhartigheid gaan laten zien. Hij heeft alles doorgemaakt. Hij zal mij van al mijn benauwdheid gaan verlossen. Nou, daar willen we het vanmiddag samen over hebben, gemeente. Dat is zo'n beetje, laat ik zeggen, de blauwdruk van de prediking van deze middag. En ik heb als thema gekozen, meer levend water uit de bron. Meer levend water uit de bron. Dus meer dan we al uit die bron ontvangen hebben, wat we overdacht hebben de vorige keer. Meer levend water uit die bron. Wij beginnen vanmiddag met te overdenken wat wij lezen in vraag 43. Wat verkrijgen wij meer nuttigheid uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Laten wij eerst eens even die vraag overdenken, gemeente. Hè? Want het kan wezen dat als wij deze vraag zo op ons laten afkomen, dat we dan bij onszelf zoiets hebben, ja, is dat niet een beetje een onbeschaamde vraag? Hè? Kijk, er is al zoveel over de dood en het kruis van de Heer Jezus gezegd, tot troost, tot bemoediging. Is dat dan niet genoeg geweest? Hebben we daar eigenlijk niet genoeg aan? Kunnen we daar ook niet genoeg aan hebben? Moeten we nog meer daaruit halen? Is dat eigenlijk de achtergrond van deze vragen? Het lijkt alsof de vragensteller zegt van, ik heb er wel het een en ander van mogen zien van de rijkdom, maar ik wil er eigenlijk nog meer van zien. Is dat nou zoals een kind die soms ook zo ontevreden is over wat hij gekregen heeft. Hè? Een kind die jarig is. En op de verjaardag een hele hoop cadeautjes gekregen heeft. En overziet dat kind die cadeautjes en die zegt van nou het is allemaal wel mooi, maar is dit nou alles? Is er ook nog meer? Vader, moeder, heb je nog meer voor mij gekocht? Dan ben je als vader en moeder dan eigenlijk altijd een beetje kriebelig. Dan denk je van wat een ontevredenheid. Ik heb al zoveel gegeven. Kind wil nog meer. Is dat nou eigenlijk wat hier aan de orde is? He, wat verkrijgen wij nog meer voor nut uit het offer en de dood van de Heer Jezus? Ach nee. Weet u gemeente. Weet u wat hier nou aan de orde is? He, wat die vragensteller hier eigenlijk nou ervaart in zijn hart en in zijn leven. Dat is. Hij wil alles. Maar ook alles van dat geestelijke leven ontvangen. Hij wil daar meer van weten. Hij wil daar meer van ervaren. Hij wil meer troost, meer houvast. Hij wil alles van dat werk van de Heer Jezus gaan doorgronden. Weet je hoe je dat zou kunnen noemen? Nou, ik las ergens, en dat vond ik een hele mooie uitdrukking, dat iemand schreef, dit is nou de heilige hebzucht van het geloof. Ja, hebzucht is een negatieve eigenschap, hè. Als een mens hebzuchtig is, dan zeggen we, nou, dat klopt niet. Hè? Nou ja, wereldse hebzucht, foute boel. Maar dit is nou heilige hebzucht, hè. De heilige hebzucht van het geloof. Hier is nou iemand aan het woord, gemeente, die zegt, ik wil alles, maar ik wil dan ook alles van de Heer Jezus weten. En ik wil daar de troost van ervaren. Ligt er soms nog meer in die dood van het kruis, aan het kruis? Heb ik nou alles eruit gehaald van wat erin zit? De heilige hebzucht van het geloof. Als je gelovig bent, dan word je hebberig. Dan wil je er meer van hebben. Van dat goede dat de Heere geeft. Dan wil je dieper ingeleid. En dieper doorgeleid worden. Ik wil meer. Weet u? Toen ik hier zo over nadacht, toen dacht ik bij mezelf, ja dat klopt ook. Hè. Je zou vanmiddag het zo tegen elkaar kunnen zeggen dat de mate waarin we iets van die hebzucht, die geestelijke hebzucht ervaren in ons leven, die mate die bepaalt of ons geloof gezond is of niet. Misschien een rare uitdrukking. Hè. Nou laat ik proberen u dat wat duidelijk te maken. Hè. Wat ik eigenlijk bedoel, dat is. Je mag nou vanmiddag je hart er eens naast leggen. Ben ik ook zo hebzuchtig? Wil ik ook meer van de dingen van de Heere ontvangen? Wil ik daar dieper in geleid worden? Als je een gezond geloof hebt, dan zeg je ja, zo is het. Ik wil er meer van weten. Ik wil er dieper van ingeleid worden. Als je geen gezond geloof hebt, dan ontbreekt die honger. Dan ben je niet hongerig. Weet je? Als kinderen aan tafel zitten. En dan schep je op voor de kleintjes. En dan kan het wel eens wezen. Dat ze zeggen, nee, ik hoef niet. En dan heeft het ermee te maken dat ze dat niet lusten. Wat je dan op dat moment op tafel hebt. Hè? Moeder heeft gekookt, heeft veel vlijt opgedaan, maar ze hoeven het niet. Maar er is ook wat anders mogelijk. Hè? En het is dat je kind eigenlijk aan tafel zit en je schept op met je kind, die schuift het bordje eigenlijk zo weg, want die zegt van, ik ben al vol. Hebben ze net voor het eten een koekje gehad, of ze hebben gesnoept. En dan zitten ze vol, dan hoeven ze niet meer wat je op tafel zet. Nou, en zo kan het nou geestelijk ook zijn. Zo kan het geestelijk ook wezen, hè? Dat je eigenlijk ervaart dat je weinig hebberig bent om de dingen van de Heere nog meer tot je te nemen. Dat je zo weinig ook onderzoekend bent. Dat je zo weinig eigenlijk ook daarmee bezig bent in je leven. Hoe komt dat? Ja, of je hebt er nog nooit smaak in gekregen. Ik hoef dat niet, dat geestelijke. Ik hoef dat ding, dat woord van de Heere niet. En dus de zegeningen, de genade van de Heere hebben me nog nooit kunnen verblijden. Ik ben wel kerkelijk meeleefd. Maar ja, dat ben ik zo gewend. Maar genade, ik heb het nog nooit als een zoet iets in mijn leven leren ervaren. Ik heb geen smaak in de dingen van Gods woord. Ja, dat kan. Als je niet hebzuchtig bent, als je niet echt wilt onderzoeken in je leven, dan heb je er misschien nog nooit geen smaak in gekregen. Maar het kan ook anders wezen. Het kan ook best wezen dat je wel smaak gekregen hebt in de dingen van de Heere. Maar, nou ja, u begrijpt al wat ik zeggen wil, hè? Je hebt leren snoepen. De afgelopen tijd weer zoveel gesnoept van de dingen van de wereld. Je hebt zoveel weer gegeten wat deze wereld je biedt. Het was nog best lekker ook. Maar je zat op een gegeven moment zo vol dat je zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen trek meer in de geestelijke dingen, de dingen van de Heere. En daarom zou ik vanmiddag dat zo naar voren willen brengen. De mate waarin wij een stuk hebberigheid in ons leven ervaren met betrekking tot de dingen van de Heere, is bepalend voor de gezondheid van ons geloof. U kunt vanavond peilen of uw geloof gezond is, of dat uw geloof ziek is, of dat u nog geen geloof hebt. Begrijp je? Nou. Die vragensteller is een gezond gelovig mens. En hij zegt, wat verkrijgen wij nog meer voor nutheid, hè, voor nut uit die offerande dood van de Heere Jezus? En dan dat antwoord, hè. Je kan het gewoon meelezen. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van ons vlees in ons niet meer regeren. Door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood, begraven. Onze oude mens. Wat is nou onze oude mens? Nou, de Bijbel spreekt op twee manieren over de oude mens. En dat maakt het soms best een beetje lastig. In Romeinen 6 bijvoorbeeld gaat het over de oude mens als de oude bestaanswijze. Dat wil zeggen, zonder God, helemaal onder het regime van de wet, helemaal los van de genade. Oude mens, nieuwe mens. Oude mens, geen genade. Nieuwe mens, onder de genade. Maar de Bijbel spreekt er ook over, en dat is wat hier in vraag en antwoord 43 aan de orde is, dat als je een nieuwe mens geworden bent, als de Heere in je leven is gaan werken en er iets van dat nieuwe beginsel in je leven gekomen is, dan zegt de Bijbel, ja maar wacht even, je bent niet helemaal nieuw. Ook als gelovige heb je naast een nieuwe kant, een nieuwe mens, heb nog een oude kant, een oude mens. Ja, en dat is helaas een geweldige strijd in je leven, dat is een moeite in je leven. Er is voor een gelovig mens geen groter verdriet, zal ik je zeggen, dan dat zijn oude mens nog leeft. Dat zijn oude bestaanswijze nog leeft. En die oude mens die trekt je steeds weer naar beneden, naar de aarde. Je nieuwe mens trekt je hart en je leven naar boven, hè, naar de hemel, naar God. De oude mens heeft geen liefde voor God en voor de naaste. De nieuwe mens heeft liefde voor de Heere en voor je naaste ook. De nieuwe mens die wil eigenlijk van die zonde af. Hè? Maar de oude mens die wil de zonde aan de hand houden. De oude mens die zegt van, nou ja, niet zoveel zeggen. Ik wil mijn eigen weg volgen. En dan kom je in vleeselijke verlangens kom je terecht. Geldzucht, eerzucht, zelfzucht, sekszucht. Noem al die dingen maar op, hè. Een christen is een nieuwe mens. Maar een christen heeft ook nog een oude mens. En wat dat betreft is een christen een wonderlijk gegeven. Een christen is een twee mens, hè. Je kan Paulus daarover horen in Romeinen 7. Laat het maar eens een keer vanavond weer naar boven komen. Romeinen 7. Hè, dat hij zegt, ik heb een verlangen in mijn hart. Hè, naar mijn inwendige mens. Hè, om de Heere te dienen. Ik heb een vermaak in de wet van God. Maar hij zegt er meteen op na. Hè, ik heb ook een andere wet in mij. Namelijk die strijd tegen de wet van mijn gemoed, die mij gevangen neemt. En die oude wet, die maakt dat Paulus uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik las ergens, en dat vond ik ook weer zo'n mooie uitdrukking, omdat die zo sprekend is. Sommige mensen kunnen het soms ook zo prachtig verwoorden. Ik las ergens dat iemand het christenleven als volgt onder woorden bracht, of eigenlijk met een beeld probeerde te schetsen. Zegt van nou, een christen, een waar christen is iemand als een wagen die aan de voorkant en ook aan de achterkant een span paarden heeft. Dus aan de ene kant trekt de wagen die kant op en aan de andere kant trekt de wagen die kant op. En als je het verstaat, zeg je, hé, ja, dat klopt nog ook. Dat klopt nou ook. Dat is nou dat wonderlijke van een christenleven. Ik word van twee kanten getrokken. Het nieuwe in mij, wat God erin gelegd heeft, dat trekt me naar boven, naar hem. Maar het oude van mij, dat er helaas in blijft, dat trekt me naar beneden. Naar al dat waar ik eigenlijk van bevrijd ben en van bevrijd wil zijn. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nou, en daar heb je het nou moeilijk mee in je leven. Daar heb je het nou moeilijk mee in je leven. Dat is nou de grootste moeite in een christenleven geworden. De grootste moeite zijn niet de andere dingen in het leven. Hoewel die, ik wil er ook helemaal niks van afdoen. Ik ga er zo meteen nog wel wat meer van zeggen. Maar de grootste moeite, gemeente, is in geestelijk opzicht. Dat je zegt, nou die twee strijd, hè. En dat ik er nou nooit bovenuit kom. Althans hier op aarde niet. Ik wilde wel bovenuit. Ik kon er niet bovenuit. Een paar weken geleden was ik op Urk. 'S Middags nog een wandelingetje gemaakt door de haven. En was er met iemand die ik goed ken. En toen ontmoetten we daar een visserman. Die was bezig om zijn netten op te rollen voor de zondag. En ja, goed, en je hebt daar zomaar een geestelijk gesprek. Dat is ook weer het mooie van Urk, hè. En toen zei die man, hij zegt, weet je wat ik nou zo moeilijk vind, hè? Dat ik elke dag weer opnieuw om vergeving vraag. En dan ben ik dankbaar dat ik die vergeving mag ontvangen, maar de volgende dag moet ik weer om vergeving vragen. Hij zegt, hoe kan dat nou? Kunnen jullie me daar iets van vertellen? Hoe kan dat nou? Dat we steeds weer opnieuw in die oude fouten vervallen. Dat we er niet bovenuit komen. Nou, zeiden we, ja, dat is het nou, hè. Dat is het nou, die oude mens, die strijdt tegen die nieuwe. Dat is nou het christenleven. Daar heb je het moeilijk mee, daar zucht je onder. Jawel, daar zucht je onder. Hè? Ken je dat zuchten? Wat ik nou allemaal naar voren breng, hè, kun je dat in je leven terugvinden? Ja, het is niet gewoon, hoor. Want weet je, vanuit onszelf dan hebben we niet zoveel moeite met die oude mens. Dan zeggen we nou, ja, zo ben ik nou. En weet je, er zijn ook nog mensen die het op een vrome manier dan naar voren brengen. Die zeggen, die oude mens, hè, ja, daarom ben ik niet volmaakt. En ze gebruiken die oude mens als een vijgenblad om hun zonde te bedekken. Maar als je christen bent geworden, echt christen, dan heb je er zo'n moeite mee. Met die strijd tussen oud en tussen nieuw. Mijn oude mens die me altijd maar weer van God af wil trekken. Hoe moet ik daar toch mee aan? Nou gemeente, weet je wat de catechismus vanmiddag zegt? Die zegt, die oude mens die moet je doden. Die oude mens, laat ik het nou maar eens een keer gewoon recht toe recht aan zeggen. En dan verstaan we het allemaal. Hè? Die moet je de nek omdraaien. We moeten wat dat betreft gericht zijn op de dood van die oude mens. Die moet ik niet levend houden, die moet ik niet proberen wat te voeden, die oude mens. Nee, die moet ik eronder proberen te houden, die moet ik door banden binden. Ja, zegt u, ja dominee, dat is zo, maar hoe moet dat nou? Hoe kan dat nou? Ik ben maar zwak, ik ben toch maar... Juist, en nou komen wij het antwoord, hè. Wat verkrijgen wij nou meer voor nuttigheid uit dat offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood, begraven wordt, opdat de boze lusten van ons vlees in ons niet meer regeert. Weet je wat dat nou inhoudt? Weet je wat dat nou betekent? Dat je nou met die oude mens elke dag weer opnieuw naar het kruis van de Heer Jezus mag gaan. En dan zal de Heer Jezus hem doden. Er ligt in het bloed van de Heer Jezus verzoening voor onze zonden. Maar er ligt in het bloed van de Heer Jezus ook kracht om onze oude mens te breken. Zo zit het. Dus we moeten wat dat betreft steeds weer opnieuw die oude mens beetpakken en meenemen naar het kruis van de Heere Jezus. Daar naartoe. En dan zul je gaan ervaren, hè? Dan zul je gaan ervaren dat de Heere dan ook de kracht van die oude mens breekt. Als ik op Golgotha ben geweest, kan ik niet meer kort daarna de zonde dienen. Als ik op Golgotha ben geweest, kan ik niet meer tegenover mijn naaste in haat en in nijdigheid ontbranden. Als ik op Golgotha ben geweest en daar mijn oude mens heb gebracht, verandert dat mijn leven van die dag. En daarom staat hier in onze catechismus ook, hè, dat wij iedere keer weer opnieuw onze oude mens met hem, met Christus, moeten laten kruisigen, doden en laten begraven worden. Dan zullen de boze lusten van ons vlees in ons niet meer regeren. Dan zullen ze niet meer de heerschappij voeren. He, dan hebben ze niet de boventoon. Je raakt er niet bovenuit, je raakt ze niet kwijt, maar ze hebben niet meer het voor het zeggen. Hoe kan ik mijn oude mens eronder krijgen? Door hem naar Christus te brengen. Onder aan het kruis. Daar wordt de kracht gegeven. Elke dag weer opnieuw. Zullen wij dat goed onthouden. En dan zal ook het dankoffer meer gaan roken. Dan komt er ook meer van die dankbaarheid terecht. Ik hoor zo vaak in de gesprekken met elkaar dat er gezegd, dominee, er komt zo weinig van de dankbaarheid in mijn leven terecht. Nou, dat is ook zo, veel te weinig. Wij zouden echt een en al dankbaarheid moeten zijn voor de verlossing, toch? We zijn het niet. Maar hoe meer we dan ook die oude mens moeten mogen laten kruisigen door de Heer Jezus, des te meer zal het iets van die dankbaarheid in ons leven te zien zijn. Ja, Heer, u bent het waard, zo eeuwig waard, nu al, om door mij geëerd, geprezen en gedankt te worden. Mijn leven mag niet de richting hebben van beneden. Mijn leven mag nu al de richting hebben van steeds meer naar omhoog. Zullen wij het goed verstaan wat ons hier wordt voorgehouden? Boor de hemelse bron van levend water elke dag aan, opdat er kracht uit voortkomt om die oude mens meer en meer te doden. Nou gemeente, en dan willen we samen nog een kort moment stilstaan ook bij wat we in vraag en antwoord 44 lezen. Nedergedaald ter helle, ja, dat is een hele bekende zinssnede voor ons. Maar wat betekent dat nou precies, hè? Nou ja, ik zal u niet al te zeer vermoeien met een overzicht van wat er in de kerkgeschiedenis allemaal over gezegd is. Maar ik kan u dit wel zeggen, er is in de kerkgeschiedenis bijzonder veel over dit artikel te doen geweest. Een paar korte opmerkingen. De katholieke kerk die heeft gezegd, Christus is echt neergedaald in de hel. En hij heeft in het voorgeborgde, heeft hij de zielen van het Oude Testament, heeft hij daar bevrijd. Nou, dat lezen wij nergens in de schrift. En wij lezen zelfs iets anders in de schrift, namelijk in Lucas 16 lezen wij dat Abraham in de hemel is, dus niet in het voorgeborgde. Dus daar kun je al uit leren dat de Rooms-Katholieke opvatting niet klopt. De Luthersen die hebben gezegd, weet je, nedergedaald ter helle betekent, Jezus is echt in de hel geweest. En toen heeft hij, tussen zijn begrafenis en opstanding, heeft hij zijn overwinning aan de duivel en de demonen verkondigd. En ze gronden dat dan op een bepaalde uitleg van een tekst uit de eerste Petrusbrief, maar dat klopt ook niet. En daarom hebben de gereformeerde vaderen altijd geleerd, niet Christus is in de hel geweest, maar de hel is in Christus geweest. Dus om dogmatisch te zeggen, wij hebben die uitdrukking te zien als een soort samenvatting van al de trappen van de vernedering. En ik las ergens dat iemand schreef, en dat vond ik ook weer iets verduidelijkends. Iemand schreef, wij kunnen soms, als we in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, dan kunnen we aan het einde zeggen, het was een hele lijdensweg. Nou, zo is eigenlijk aan het einde van het lijden van de Heer Jezus, die hele diepte weer te geven met nedergedaald ter helle. Het was een hel voor Jezus. Dat hele lijden. Het was een hel in Gethsemane. En op Golgotha. En waarom is dit nou toegevoegd? Nedergedaald ter helle. Nou gemeente, omdat in dit artikel zo'n geweldige troost ligt. En onze catechismus die formuleert die troost dan als volgt. Waarom volgt er nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking, helse kwelling, waarin hij in zijn hele lijden, maar in het bijzonder aan het kruis verzonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn heeft verlost. Jezus is in die benauwdheid geweest. Groter nog dan die mij soms treft. Als gelovig mens heb ik het wel eens benauwd. Of niet? Als gelovig mens heb ik het wel eens benauwd. Omdat er soms vragen zijn in mijn leven waar ik niet uitkom. Waarom gaat u deze weg met mij? Waarom is mijn weg voor mijn God verborgen en gaat zijn recht aan mij voorbij, zegt Israël daar in de ballingschap. En soms ga je er echt iets in je leven van ervaren, dat het lijkt alsof de Heer zo ver weg is en dat hij niet weet van je nood. Waarom moet ik zo diep lijden? En waarom gaat het allemaal zo moeilijk? Benauwdheid. De duivel is er ook. En de duivel die valt je aan, die vecht je aan. De duivel komt altijd op genade af. Hè? Als er genade is, dan zegt hij, nou zal ik proberen om dat onderuit te halen. Dat lukt uiteindelijk niet, maar hij probeert het wel. En dan kun je het soms ervaren. Ja. Je dacht dat je van de Heere was, maar hoe kan dat wat je nu denkt, hoe kan dat waar je nu mee bezig bent, hoe kan dat nu eigenlijk samengaan met genade in je leven? Als je echt een kind van God zou wezen, zou het beter zijn in je leven dan nu hoor. En jij denkt toch niet dat God met zulke mensen als jij verder wil. Er moet eerst er eens anders wat anders gebeuren. En de duivel vecht je aan. En vaak kun je niet anders zeggen. Ja, klopt nog ook. Het klopt nog ook. He? Wat kunnen er niet een aanvechtingen zijn? Wat kan er geestelijk gezien ook niet een benauwdheid wezen? Wat kan er geestelijk gezien soms ook niet een donkerheid zijn? He? Een donkerheid in je ziel. En je begrijpt het verder niet eens. Maar het is geestelijk dan soms zo donker dat je zegt, mijn gebed lijkt niet verder te komen dan het dak van de kamer waarin ik bid. En het lijkt alsof de Heere zijn zegenende handen van mij afgetrokken heeft. Het is allemaal zo donker. Geestelijke verlatingen. Een oud vader heeft daar zelfs een heel boekje over geschreven. In het geestelijke leven kun je dat soms meemaken. Nou, het is niet altijd even makkelijk in het geestelijke leven. En misschien zijn er onder ons die meeluisteren via de Stilok of via de kerktelefoon die zeggen, nou, die dominee die kon het wel eens over mij hebben. Want zo is het bij mij nou ook. Of misschien zitten de broeders en zusters vanmiddag in de kerk die zeggen, zo is het nou bij mij. Het is al zo lang donker in mijn ziel. Of hij moest dus weten, die dominee, op de kansel van de aanvechtingen die er ook in mijn hart en leven zijn. Ja, wat moeten wij dan, gemeente? Wat moeten wij dan? Het antwoord is zo geweldig bemoedigend. Hij nedergedaald ter helle. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij ervan vertroosten, door laten vertroosten mag, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in hele lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van die helse benauwdheid en pijn heeft verlost. Ik mag op Jezus zien. Hij weet wat ik doormaak. Hij weet van die benauwdheid. Hij is erin geweest. Hij heeft het alles gedragen en weggedragen. En daarom mag ik alles in hem vinden. Dwars tegen alles in. Ja, maar kan dat zo? Ja, hoe donkerder het in je ziel is, hoe meer ik op Christus mag vertrouwen. Hoe benauwder ik het heb, hoe meer ik de ruimte mag zoeken en vinden in hem. Hij zal mij niet begeven en hij zal mij niet verlaten. Hij die het gezegd heeft, mij is gegeven alle macht, hemel en op de aarde. Hij. Nou, en ik zal je vertellen, gemeente, als je zo te midden van die aanvechtingen en die benauwdheden je op Christus mag werpen, op zijn kruis mag zien, op zijn dood mag zien, dan kun je verder. Dan kun je verder. Dan mag je het weten, ondanks alles. Hij heeft het volbracht. En hij zal uiteindelijk ook alle benauwdheid en alle aanvechtingen zal hij wegnemen. Straks, als het uur van mijn dood is aangebroken, maar zeker als straks het uur van zijn wederkomst is gekomen, een volkomen verlossing, is dat niet een geweldige troost? Maar pas op. Pas wel op. Die benauwdheden en die aanvechtingen, ze zullen alleen in Christus worden weggenomen. Weet je wat ik daarmee wil zeggen? Nou, ik wil er niet al te breed uit meer over spreken, maar hij heeft zelf gezegd, indien iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Als de rank is verdord en men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als je het bij jezelf blijft zoeken. Als je het in deze wereld blijft zoeken, jongeren. Hè? Dan moet je zelf die benauwdheden straks allemaal nog door. Voor eeuwig. Hè? Maar als je het bij de Heere Jezus zoekt. Hè? Je leven buiten jezelf in de Heere Jezus zoekt. Hè? Dan zal hij alles geven. Alles. Hij is die bron van levend water. En er stroomt zoveel water uit hem, dat we het hier niet eens op kunnen. We zullen de eeuwigheid ervoor nodig hebben. om ons te verwonderen over de rijkdom van deze bron, Christus, bron van eeuwig leven. Amen. Wij samen danken en bidden. Wij hebben nog meer water uit die bron mogen ontvangen vanmiddag. Toen we zo samen die paar vragen en antwoorden van onze catechismus overdachten, Heere. Wat ligt er veel in die dood van u, o Heere Jezus. Leven. Verzoening van onze zonden. Maar ook uw bloed breekt de kracht van onze oude mens. En we zijn er vanmiddag op gewezen dat we die oude mens ook moeten meenemen naar het kruis. Elke dag weer opnieuw. Zo zult u ons meer en meer ook doen opstaan in dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven dat tot eer van u is, waar u door verheerlijkt wordt. U hebt er ook zo'n recht op, Heere, dat we u verheerlijken. Geef dat we vanmiddag het onderwijs mochten verstaan en dat we het ook mogen toepassen in ons persoonlijk leven. En we hebben ook met elkaar nagedacht over die aanvechtingen en die benauwdheid. Het kan soms donker zijn in het geestelijke leven. En natuurlijk, we kunnen daar zelf debet aan zijn. Maar soms ook niet, dat het ons overkomt. Maar te midden van al die aanvechtingen en die benauwdheid mogen we ook buiten onszelf het zoeken in de Heer Jezus. Die al die benauwdheden heeft gekend. Die aanvechtingen ook heeft doorworsteld. En die het betuigt, zo duidelijk betuigt. Niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken. Niemand. Geef Heere dat als onze ziel donker is. Of als we vanmiddag zeggen, ik ben het die zo benauwd is en die zo aangevochten wordt. Dat we dan op hem mogen zien en op hem mogen vertrouwen. Tegen alles in. Zo hebben we vanmiddag geestelijk onderwijs ontvangen, Heren, vanuit de catechismus, vanuit de schat van de reformatie, gegrond op uw eigen woord. En we gaan nu weer naar huis, we gaan als u het geeft, ook de nieuwe week weer in die voor ons ligt. Wilt u met onze jonge mensen zijn die een week voorjaarsvakantie hebben? Geef hen een fijne week. Bewaren ze ook. Wees ze nabij. Wilt u met allen van ons zijn die de werkzaamheden morgen weer zullen aanvatten? Geef de kracht om ons werk te kunnen doen op de plaats waar we gesteld zijn. Heer in de hemel, gedenk ons allen. zie een gunst op ons terneer, alleen op grond van het werk van onze Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 118, vers 4 en 7 is de slotzang van vanmiddag. Psalm 118, het vierde vers, de Heere is aan de spits getreden van degene die mij hulp bieden. Ik zal gered uit zwaarigheden, mijn lust aan mij de hateren zien. Het is beter als wij om redding wensen te vluchten tot de Heere macht, dan dat men nooit te vertrouwen op mensen. Zelfs van prinsen hulp verwacht. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.